Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio in het Allard Pierson. Naast de koffiebar, dus als je wat geroezemoes hoort of de koffiemachine, dat hoort erbij. Bij mij aan tafel zit Marieke Meijer. Zij is tentoonstellingsmaker van de net geopende expositie in het Tropenmuseum met de titel Plastic Crush. Ook zit aan tafel Shahar Livne, die conceptual material designer is. En ook heeft meegewerkt aan de Plastic Crush. We gaan het hebben over het wat en waarom van deze tentoonstelling. En ik ben ook benieuwd wat het beroep van Shahar inhoudt. Want ik heb er nog nooit van gehoord. Het interview met Shahar zal in het Engels plaatsvinden. Dus dat is even schakelen, ook voor mij. Marieke en Shahar, welkom.
Dankjewel.
Begin even met jou, Marieke. Wie is Marieke Meijer?
Marieke Meijer is een tentoonstellingsmaker op dit moment. In dit geval het Tropenmuseum en de tentoonstelling Plastic Crush. En daarnaast ben ik ZZP kunstenaar-ontwerper ook nog. Ja.
Leuk. En wat ontwerp je dan?
Ja, eigenlijk van alles. Ik ben eigenlijk illustrator ook. Dus ik maak vooral ook veel tekeningen. Maar het ligt eigenlijk maar net aan welk verhaal ik wil vertellen. Of het illustraties zijn of een ander medium.
Oké, okay. Ja. Nou, leuk. En jij bent mede tentoonstellingsmaker, als ik het zo mag zeggen, van deze nieuwe tentoonstelling in het Tropenmuseum. Plastic Crush. Laten we even beginnen met de titel. Wat betekent dat eigenlijk?
Nou, de crush staat eigenlijk voor een soort verliefdheid. Hè? Het gaat heel erg over de relatie die wij als mensen hebben met plastic. Het begon eigenlijk als een soort verliefdheid op een materiaal dat eigenlijk de wereld zou verbeteren. En een alternatief was voor bijvoorbeeld ivoor, wat heel kostbaar materiaal was. Uiteindelijk zijn we een relatie ermee aangegaan eigenlijk. We zijn ermee gaan samenleven. We werden eigenlijk ook wel heel afhankelijk van plastic. Dat zijn we eigenlijk nog steeds. En nu denken we steeds meer van, die relatie, die wordt misschien ook wel een beetje toxisch. Onze planeet wordt letterlijk gecrushed ook. Dus er zit eigenlijk ook een dubbele betekenis in de naam van de titel. En nu gaan we kijken van, hoe gaan we er nu mee om? Want voorlopig zitten we wel aan deze materiaalpartner vast. Het vergaat namelijk niet. Dus we moeten heel erg kijken, hoe gaan we ermee om? Dat het toch weer een duurzame en waardevolle relatie gaat worden.
Ja, want plastic, het is eigenlijk een soort menselijke relatie, hè, als ik het zo begrijp. Verliefdheid, samenwonen en dan hoe hou ik het vol?
Ja, precies.
En daar gaat deze tentoonstelling over. Wat heeft het Tropenmuseum daarmee?
Je zou inderdaad denken, wat moet een museum over wereldcultuur en mensen met een materiaal? Maar eigenlijk precies zoals ik het vertelde, het is eigenlijk een heel erg menselijke relatie met een materiaal. En daar kunnen wij als Wereldmuseum natuurlijk veel over vertellen. Plastic is de hele wereld overgegaan en heeft ook een impact gehad op levens over de hele wereld en op mensen. Op lokaal en globaal niveau. En dat verhaal vertellen we. En bovendien is onze collectie daarin ook heel interessant. Dus we hebben bijvoorbeeld objecten die voorlopers zijn van plastic, zoals ivoor, horen, baleen, wat in corsetten zit. Maar ook heel mooi materiaal gutta percha, een soort rubber. Maar ik denk dat we het daar ook nog
over hebben. Ja.
Want Shahar heeft daar iets heel moois mee gedaan. En daarnaast hebben we misschien niet wat mensen verwachten, maar heel veel plastic ook in onze collectie.
Oké. Okay. Ja. En wat dan bijvoorbeeld?
Ja, dat is echt van alles wat ik heel erg, wat echt een vondst voor ons was als team. En ook wat de conservator vond was, je denkt vaak dat plastic is geproduceerd in Europa of Verenigde Staten of China. Maar wij vonden best wel veel lokaal geproduceerd plastic. Dus we hadden bijvoorbeeld hele felle blauwe schoenen hebben we uit Afghanistan. En daar vonden we een stempel op Kabul Plastics. En dat was echt, dat was natuurlijk fantastisch. En toen dachten we ook, oké, dus er zijn echt best wel veel lokaal ook kleine productiehuizen geweest die zelf plastic maakten.
En dit bewaren jullie ook in het depot?
Ja, dit bewaren we in het depot. En wat wel interessant is om te weten is dat we dus ook samen hebben gewerkt met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En zij hebben een soort plastic identificatietool. En daar kan je mee herkennen wat voor soort plastic het is. Want plastic is eigenlijk een verzamelnaam voor een heleboel kunststoffen. En die kunststoffen reageren ook allemaal anders. En dat is voor collectie heel belangrijk om te weten. Omdat bijvoorbeeld de vroege plastics, daar zit cellulose nitraat in. Bijvoorbeeld film van vroeger.
Ja.
En dat is heel brandbaar materiaal. Sommige plastics kunnen ook gassen uitstoten die weer schadelijk zijn voor andere objecten. Dus het is eigenlijk een noodzaak voor ons om te weten welke plastics we in onze collectie hebben, zodat we weten hoe we ze goed moeten bewaren.
Ja, want daar zou ik niet 1, 2, 3 aan denken. Maar film, hè, wat je dan hebt, is eigenlijk ook een soort plastic. In ieder geval kunststof.
Ja, zeker.
Want dat waren zo'n beetje de eerste plastics, celluloid.
Ja, eerste plastics, ja.
En die vergaan natuurlijk.
Ja, die vergaan of die vatten vlam of ze brokkelen af. En wij zijn natuurlijk een museum. Een museum bewaart dingen. Daar gaat de podcast ook over. Dan moeten we ook leren hoe we ze het beste kunnen bewaren. En wat ook wel dubbel is, is dat we dan veel objecten ook weer in een ander plastic moeten bewaren om ze goed te kunnen bewaren.
Voilà, met een soort film eromheen.
Ja,
of zo.
Precies. Ja.
Oké. Ja, dat is
wel. Ja, dat is dan weer grappig.
Interessant.
Ja.
En daar hebben jullie een tentoonstelling over gemaakt. Hoe is die opgebouwd? Wat gebeurt er als ik binnenkom?
Als je binnenkomt, dan kom je als eerste in een ruimte waar je een grote wereldkaart ziet. Waar we eigenlijk zo goed mogelijk wilden uitleggen waarom wij als Tropenmuseum deze tentoonstelling maken eigenlijk. En waarom onze collectie relevant is voor het plastic debat. En dan zie je op een wereldkaart ook hoe van de voorlopers van plastic in onze collectie zijn gekomen. Tot uiteindelijk de plastics en de massaproductie in de jaren 70. En hoe we er nu om mee gaan. En dat is gewoon wel heel interessant om te zien. Omdat je ook de stromen ziet van hoe plastic de wereld overgaat. En daartegenover staan twee hele kleine beeldjes. Ja, hoe groot zou het zijn? Vijf centimeter ongeveer, denk ik. Ja. Om het
maar
voor de luisteraar.
Rick wijst met de vingers ongeveer 5 centimeter
aan. Ongeveer 5 centimeter. Twee beeldjes, godenbeeldjes van de god Otai uit Japan. Het zijn Netsuki-beeldjes. En eentje daarvan is van celluloid en de andere is van ivoor. En dat zegt, je ziet eigenlijk niet het verschil. En dat is eigenlijk precies de start van plastic. Plastic was een alternatief voor ivoor. En dat moest ook zo goed mogelijk lijken. Dus het is wel heel interessant om dan te kijken en te raden welke nu van ivoor is of van celluloid. Ja. Daar beginnen we eigenlijk mee. En dan kom je in een eerste ruimte waar je de voorlopers ziet. Zoals wat ik zei, Berlijn, ivoor. Daarna komen de eerste plastics.
Maar even terug naar die kaart, want het gaat ook. Want het Tropenmuseum gaat ook over. Het is een wereldmuseum, hè? Ja. Het gaat over allerlei volken. Het gaat ook over de plasticstromen, afval eigenlijk, die niet overal worden vernietigd waar het hoort of waar
Precies.
het gemaakt wordt of zo.
Ja, eigenlijk zie je ook, kan je ook een soort verband leggen. Of je ziet in ieder geval herkenningsstromen van de koloniale periode waarin we rauwe materialen uit onze kolonies haalden. Bijvoorbeeld Nederland uit Indonesië en Suriname. Nu is het ook weer, laatst stond ook in het nieuws bekend, dat Nederland best wel veel van haar afval, plastic afval, verscheept naar Indonesië om het daar te laten verbranden of laten verwerken. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje een, een dubbele betekenis krijgt zo. En bovendien is het ook wel best wel heftig, omdat in Indonesië zelf kunnen ze hun eigen afval eigenlijk al niet verwerken en zitten ze al helemaal niet te wachten op ons afval natuurlijk.
Ja, en wat ook te zien is volgens mij op die kaart is de plastic soep.
Ja, je ziet letterlijk de verspreiding. Hè. Je ziet eigenlijk plastic als een olievlek over de wereld verspreiden. En uiteindelijk zie je het dan via de wateren langs de kust. En inderdaad zie je dan ook de plastic soep in de oceanen. Ja, ja.
En dan gaan we even de volgende zaal zijn de voorlopers. Hè? Ja, want in die zin was, dat vertelde je net eigenlijk al, plastic een zegen. Omdat bijvoorbeeld ivoor, daar moeten olifanten en neushoorns voor gedood worden. Dat kon worden vervangen. Want waar werd ivoor veel voor gebruikt?
Ivoor werd eigenlijk voor een heleboel dingen gebruikt. Maar het bekendst is wel de biljartbal.
Ja,
ja. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En daar is ook plastic begonnen. Want plastic werd gevonden als een alternatief voor de biljartbal. Omdat die steeds populairder werd, het spel. En het was natuurlijk ontzettend kostbaar. En bovendien was er ook wel al toen discussie over de slacht van olifanten die niet gewenst was. Dus uiteindelijk is daar plastic voor uitgevonden.
Ja, dat is dan de crush of de verliefdheid of de zegen, zou ik kunnen zeggen. En daar zijn dus allemaal materialen die voor plastic gebruikt werden. Wat krijgen we daarna? Wat laten jullie
dan
zien?
Dan kom je uiteindelijk dus inderdaad bij de crush en plastic als een soort winnaar uit de box komt. Dan gaan we naar het grootste gedeelte, dus het middengedeelte. En daar beginnen we eigenlijk met het samenleven met plastic. En daar zie je dus hoe plastic in de levens van mensen is binnengedrongen. En dat doen we aan de hand van zes thema's, eigenlijk universele thema's die voor iedereen hetzelfde zijn. Je hebt vrije tijd, je werkt, je kleed je aan. Dus we hebben een thema in je kast, we hebben achter de voordeur, plastic in huis. Lichaam en geest, hygiëne, lichaamsverzorging kunnen ook niet meer zonder plastic. Op reis, hè, we zouden de ruimte niet in zijn gegaan zelfs zonder plastic. En elk thema heeft een icoon, een soort massaproduct, die eigenlijk ook de hele wereld is overgegaan, waar bijna eigenlijk niemand, niet kent. En bijvoorbeeld bij vrije tijd is dat de vinylplaat. Bij achter de voordeur hebben we de plastic stoel, die natuurlijk erg bekend is. Dan hebben we op reis hebben we de plastic zak, hè, waarin je altijd alles meeneemt. Bij lichaam en geest hebben we de waterfles. En water als een soort eerste levensbehoefte. Maar vaak ook in religie of rituelen wordt water gebruikt, wat tegenwoordig ook steeds meer in plastic wordt meegenomen. En dan hebben we nog aan het werk en daar hebben we de Big Pen.
Big Pen.
De herkenbare balpen, ja.
Ja, leuk. Even terug te gaan naar een van die dingen, de vinylplaat. Je hebt een stukje geluidsfragment meegenomen.
Klopt.
Wat is het verhaal daarachter?
Ja, dat is wel een heel mooi verhaal. Ik kwam eigenlijk bij deze kunstenaar. Hij is ook singer-songwriter, Wesley Wolf. En hij woont in Florida. En hij is ook een vinylplatenmaker. En hij heeft een eigen project waarin hij dus vinyl maakt van oceaanplastic, aangespoeld oceaanplastic. Dat is ook te zien in ons museum. Het is, hoe moet je het zien? Het is een beetje een transparante plaat waarin je letterlijk de stukjes felgekleurde plastics ziet. Je kan zelfs soms teksten er nog in lezen. Het is best wel een dikke plaat, maar je kan hem echt afspelen. En hij heeft het plastic dat aanspoelt aan de oostkust van Florida, waar hij woont, heeft hij dus opgenomen. En dat staat dus op deze plaat. En daar heb ik een fragment van meegenomen.
Oké, nou laten we even iets van horen.
Ja.
Ja, interessant dat je dat zo, dat je plastic kan laten geluid laten maken.
Ja.
En wat ik ook wel leuk vond, is je hoort echt de tikken aan het begin van de plaat. Ik draai natuurlijk vroeger altijd platen, wat je altijd hoorde. En nu denk ik, en we zitten natuurlijk een beetje echt met goed geluid te werken, denk ik, hè, zit de tik in. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk.
Ja, dat is zeker de bedoeling, ja. Ja. Ja, ik vind, ja, tegenwoordig worden, nou ja, het is al een tijdje, hè, dat de vinyl ook wel weer populair wordt. Ik hoorde zelfs dat de cassetteband weer een opmars gaat maken. Dus dat maakt het ook wel interessant allemaal, ja.
Ja, want eventjes terug naar deze studio. In deze studio worden ook oude cassettesbanden, maar ook platen gedigitaliseerd. Dus maar we gaan
dan
dus
gaat
weer
het
terug.
Wel leven.
We gaan weer terug naar de oude materialen. Dan zullen we het ook zo direct met jaar over hebben. Dat is erg leuk. Hey, en want jullie hebben zelfs een ruimtepak. Want je had het net al over. Het werd zelfs in de ruimte gebruikt. Wat kan je vertellen over dat ruimtepak?
Het ruimtepak is een bruikleen van Robin Sip. En het is een Russisch ruimtepak uit de jaren 70. Het is wel grappig, want het is best wel een klein ruimtepak. Dus er heeft een kleine astronaut in gezeten. Het was ook wel spannend om hem goed neer te zetten. Maar de bruikleengever was er heel, heel blij mee. Die zei, hij heeft nog nooit zo mooi gestaan. Dus dat maakt het wel heel leuk. Maar ja, zonder plastic konden we inderdaad de ruimte niet in. Het is echt overal voor gebruikt. Het is natuurlijk heel licht materiaal. Het is hygiënisch materiaal. Dat maakt het ook zo succesvol. En ik denk dat je dat ook in onze hele tentoonstelling ziet. Dat het gewoon inderdaad eigenlijk een heel mooi materiaal is. Wat overal gebruikt voor kan worden. Alleen dat we er, misschien wat anders mee om moeten gaan. En het vooral ook moeten gaan waarderen, denk ik. En niet zozeer meer weg moeten gooien.
Ja, oké. Okay. Dus er anders mee omgaan.
Ja.
Want dat is eigenlijk ook een beetje de tentoonstelling. Het is het verleden, hè? De voorlopers, het heden, de verschillende thema's. Maar het is ook de toekomst.
Het is ook de toekomst. En we kunnen echt geen oplossingen daarvoor geven, hoor. Er zijn natuurlijk alternatieven. Maar meestal blijkt plastic toch nog altijd het beste materiaal. Of het goedkoopste materiaal. Dus dan kiezen mensen toch vaak daar weer voor. Dus we zijn er nog niet. Maar ik denk wel dat er paden zijn die we kunnen bewandelen waardoor het beter wordt. Zoals het herwaarderen, het minder weggooien, het materiaal koesteren. Inderdaad, alternatieven. Wat je bij ons ook wel ziet, is dat die voorlopers nu weer terugkomt. Dat ontwerpers geïnteresseerd zijn in de natuurlijke materialen die voor plastic werden gebruikt. En nu gaan kijken hoe ze dat in deze tijd weer kunnen gaan gebruiken.
Ja, en jullie hebben de toekomst ook vormgegeven, of laten vormgeven eigenlijk, door designers. En daar gaan we het zo over hebben. Maar onder andere ook met Young Talents. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat was echt een heel leuk en spannend project ook. Leonne Kuppen van Ixie Expo in Eindhoven. Die is ook onderdeel van Embassy of Rethinking Plastic. En daar zitten heel veel talenten, jonge designers in, waar zij mee werkt en die nadenken over een nieuwe toekomst met plastic of zonder plastic alternatieven. En zij heeft ons gekoppeld aan vier jonge talenten. Lena Winterink, even kijken, Gundega Strauberga, Daria Birjakova en
Yi Chen,
inderdaad. En zij hebben naar onze collectie gekeken, dus echt objecten uitgezocht. En zij, aan de hand van die objecten, hebben zij nieuw werk gemaakt.
Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het heeft ook anderhalf jaar geduurd, heb ik begrepen.
Ja, het heeft best wel lang geduurd. Dus we hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd. Okay. We hebben kennis uitgewisseld. Ze hebben ons depot bezocht. Ze hebben met conservatoren gepraat over de objecten. Wat ze vooral ook heel interessant vonden toen ze bij ons in het depot kwamen, van oké, hoe wordt dit allemaal geregistreerd? Bijvoorbeeld Lena Winterink, die had objecten uitgekozen, eigenlijk allemaal draagbare objecten. Maar de objecten kwamen allemaal uit verschillende landen. En de materialen waren echt gekoppeld aan die landen waar de objecten vandaan komen. En zij dacht ineens van, ja, eigenlijk weten we dat tegenwoordig niet meer. De kleding die we dragen, die is, ja, dat materiaal komt uit dat land. Dan gaat het weer verder, wordt het daar afgewerkt. En als er zeg maar in het label made in staat, bijvoorbeeld Bangladesh, China, Italië, Turkije, dan gaat het eigenlijk alleen maar om het laatste stukje wat aan het kledingstuk is toegevoegd. Dus bijvoorbeeld een naadje of een knoopje. En de rest weten we eigenlijk niet waar het vandaan komt. En bij de objecten in onze die ze uitzocht, weten we dat wel. En aan de hand daarvan is zij zijn nieuw werk gaan maken. En toen heeft ze allemaal, hoe zeg je dat, de labels uit kleding heeft ze geknipt. Bij een recyclebedrijf. Want als je dus kleding recycelt, dan moeten die labels eruit worden geknipt. Want die kunnen dus niet in het recycleproces. Vaak zijn ze ook van polyester en plastic. En die heeft ze allemaal verzameld en daar heeft ze een nieuwe jas van gemaakt. Dus heeft ze allemaal aan elkaar gestitcht. Dus je ziet een jas voor je met al die labels. En als je goed kijkt, denk je, oh ja, die. En ik herken het allemaal. En bij haar gaat het dan eigenlijk heel erg van over, ja, dat ook die kledingindustrie is natuurlijk een van de meest vervuilende industrieën. Ook veel plastics in textiel. Maar eigenlijk, ja, is het een globale industrie. Weten we niet meer waar ons materiaal vandaan komt.
En waar het gemaakt wordt.
Waar
dus
het
ook
gemaakt wordt. Nee.
Het wordt overal gemaakt.
Ja,
dat is interessant. En die jas, of wat is het, een jas?
Ja, het is een mantel en die is, ja, het is een soort jasmantel en die is ook weer geïnspireerd op een jas uit onze eigen collectie van zalmenhuid. Vroeger werd dat gebruikt als een ook als waterafstotend en uiteindelijk is daar natuurlijk plastic voor in de plaats gekomen. En wat heel mooi is bij Lena's jas is dat zij die labels zo heeft neergelegd dat het ook een beetje een soort, het heeft bijna een soort schubbenstructuur. En omdat het die labeltjes een beetje dat polyester hebben, dan hebben ze soms dat glimmertje erin. Ik weet niet of je dat kent als je in je label kijkt. En dat, ja, dat geeft echt een heel mooi effect eigenlijk. En dan zie je direct die link tussen zo'n object uit onze collectie met nu. En dat, ja, ik word daar heel blij van, ja.
Okay, ja, het is heel leuk om te zien. Een ander object is iets wat tijdens de tentoonstelling gaat verdwijnen.
Ja,
dat, want dit is wie wat bewaart, maar dat wordt dus niet bewaard.
Nee, dat wordt niet bewaard. En dat is eigenlijk ook wel grappig. Dat ontwerpers nu ook steeds meer gaan kijken van, bijvoorbeeld de plastic vergaat niet. En dat was natuurlijk eerst fantastisch, want dat maakte het sterk. Het ging niet kapot, het was goedkoop en het ging niet kapot. Nou, wat wil je nog meer? En nu denken we van, ja, potverdikkie, het vergaat niet. Nu zitten we ermee. Dit is een probleem. Dus nu gaan ontwerpers juist heel erg kijken van hoe vinden we materialen die weer oplossen. En in onze tentoonstelling hebben we dus een jurk van Scarlett Yang. En dat is een jurk van gemaakt van water en algenextract. En daarvoor is dus speciaal een vitrine gemaakt. En daar komt dan een heel klein beetje waterdamp in. En dan gaat die jurk gaat dus langzaam verdwijnen. We weten niet hoe of wat, hoe het gaat gebeuren. Dat is ook spannend voor ons. En uiteindelijk hebben ze dat zo een beetje getimed of proberen te berekenen dat die jurk dan verdwenen is aan het einde van de tentoonstelling. Deze tentoonstelling gaat weer naar Rotterdam hierna. Okay. Dus dan komt er een nieuwe jurk.
Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, dan wordt er weer een nieuwe
jurk gemaakt. Ja, dan moet er een nieuwe jurk worden gemaakt, ja.
Er zit geen label in, neem ik aan.
Er zit geen label in, nee. Nee, klopt.
Want dit is gemaakt door een kunstenaar. Want jullie hebben meer gewerkt met kunstenaars, die ook tentoonstellingen daar. Een daarvan is Hosan Zangana. Die heeft ook een kunstwerk gemaakt, maar het verhaal daarachter is natuurlijk best wel heftig.
Ja, het is een kunstwerk met een heel heftig verhaal. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat hij dit verhaal in deze tentoonstelling kan vertellen. Omdat plastic zoveel kanten heeft. Het is het is een mooi materiaal, tegelijkertijd een slecht materiaal. Of tenminste, het is vervuilend op dit moment. Maar Hozan heeft het verhaal verteld van de vluchtende Yezidis. In 2014 in Irak moesten zij vluchten voor IS. Het enige wat zij mee konden nemen waren eigenlijk plastic zakjes met hun spullen erin. Plastic waterflesjes. En die waterflesjes en alles, dat heeft hun leven gered. Zonder plastic konden zij niet zo lang nog in leven blijven en vluchten. En dat is natuurlijk heel cru. Maar daarin vertelt hij natuurlijk ook dat wij zijn nu heel erg bezig met duurzaamheid en plastic moet weg. En natuurlijk is dat zo. Maar het hangt er ook heel erg van af waar je opgroeit. En of je toegang hebt tot of je het privilege hebt om duurzaam te kunnen leven. Wat deze mensen gewoon niet hadden. En op dat moment was plastic natuurlijk levensreddend voor ze.
Ja, dat is indrukwekkend. Een andere kunstenaar is Benjamin Ben-Moyal, als ik het goed zeg.
Helemaal goed.
Wat heeft hij gedaan?
Nou, het is wel leuk. We hadden het net over de vinylplaat en dat de cassettebandjes weer in opmars komen. Deze cape van Ben-Moyal is dus gemaakt van tape. Van cassettebandjes en VHS-video's die we vroeger hadden.
Oude tapes.
Ja, oude tapes. Die verzamelt hij over de hele wereld, echt kilometers lang. En daar weeft hij mee. En daar is deze cape van gemaakt.
Oké, dus een cape.
Tape cape. Cape van tape.
Ja, leuk om te zien. Dan gaan we nu eventjes over naar Shahar. Shahar spreekt Engels, dus we gaan het even in het Engels doen. Een belangrijk aspect. Ik geef nog even een introductie, sorry. Een belangrijk aspect, daar hebben we het al over gehad, zijn de voorlopers van plastic. Daar heeft Shahar ook naar gekeken, daar gaan we het zo over hebben. Shahar. I introduced you at the beginning, and you are, sorry, I have to look it up, conceptual material designer.
Indeed.
Maybe you should talk about yourself. Who is Shahar Livnem?
Well, first of all, thank you for inviting me today. So I was born in Israel, and I moved to the Netherlands to study at the Design Academy in Eindhoven to do my bachelor. Which I graduated in 2017. And during my study, I realized that what really interests me is the stories behind materials. So not necessarily to create new materials for replacing other materials or dealing with waste. So when I graduated, I realized, okay, I do material design, but there's more to it. It's not what conventionally you would think a material designer is doing, because we all know, oh, material designer, you make new materials. So that's why the conceptual is the first word. next to it, I see myself as an alchemist, as an eco-philosopher, as a material culture investigator.
So what do you do then?
I relate to kind of this new fields within design that are actually, it's called speculative and critical design, and it was coined by Dun and Rabi. And from that, there's like a sub-fields, which is called discursive design. So it's a design which is made to discuss. So those are kind of new, maybe not really known for everyone about design, that an object is not necessarily about using it, like a cup for drinking, but it's more like to create discussion and to understand a deeper concept. And what I always say about my objects that their use is to be an invite to learn more about the story behind the material.
Okay, so what do you do? What do you make?
Well, every time I make something else, because I'm really interested in a lot of things.
Yeah.
My first project, actually, that went out to the world, like my graduation project, was dealing also with plastics, and I created this speculative material of the future. And I call it lithoplast. It comes from the Greek word of lithos, stone, and plast to can be molded. And it's inspired by processes that are actually already happening now, that plastic is kind of becoming a new type of rock on the face of the earth because of temperature, and it changes, and it kind of glue together other materials. So there's already a naturally occurring plastic rock called plastic agglomerate. And that was my inspiration.
Okay. And you exhibited? Or?
Yes. So I exhibited all over the world in a lot of museums. And every time, what is nice about this project, it's called metamorphism. It's a geological term for change. And what is nice about this project is that it allowed me to research plastic in different angles. So I could do it in different chapters. For example, plastic as the prima materia, the most fantastic material in the world, or is it an object of obsession? So I could every time look at it in different ways. And I think that's also why I was invited for this exhibition.
Yes.
Which leads me to what I did for this exhibition,
yes,
for the Plastic
please.
Crush. I think visitors, they'll come and they'll see my work and they'll be like, oh, okay, what am I looking at? It all started when I went to the depot with a conservator and Marika and Sarah, the two curators. And we were walking around just to find inspiration. And I came across this really weird yellowish material. I think the first thing I saw out of it was like this kind of a water pitcher. And it was very deformed. And actually, it's made from a natural rubber. So like the pre-industrialized man-made plastics material. And its name is Gutapercha.
Gutapercha.
Yeah.
And that's an Indonesian name?
It comes from Malaysia originally, but it was moved to Indonesia by the Dutch colonialist in the 19th century. And nobody knows about it. And it's really weird because it's such an important material for our technology, for our culture.
It was very important in the 19th century.
Yes. No? So it basically, what made it so popular in Europe was that they found out, the Dutch colonialists, they found out that the Gutapercha can withstand seawater really well. And in comparison to other rubbers and other natural plastics, it was fantastic. So they used it in the telegraph cables.
Underwater.
Underwater, which connected the world.
Yes.
And actually was the primal way to the internet, in a way.
Yes.
So I always say it's fantastic. It's from a tree to the internet.
Yeah, so it was kind of rubber. Comes from plantations. They had plantations in Malaysia, but also in Indonesia.
Yeah, in Java. Yeah.
In Java. Well, it's forgotten, so is there something left of it? Of
very, very little.
Yeah.
I worked with several experts on the subject, which were fantastic collaborators. One of them is Peter Wilkie. He's a botanist from the Royal Gardens in Edinburgh. And he is specializing in this tree family. And he's actually the one who's researching it to know if it should be on the extinction list or not. According to him, it's unclear how much of it is really left in nature, because one of the problems were that it's not like normal latex rubber that just drips off the tree, but because of its consistency, you had to do something called slaughter tapping. So basically take off the whole tree. So the tree would die, but you were able to take the material out.
Yeah.
So that's why there are not much left anymore. And also, when we had modern plastic that could replace it, there was no need for it. The only plantation which is still existing is in Java. They're still creating a little bit, and they managed to change the way they're tapped, so they take only the leaves, so they don't have to kill the whole tree. But also this plantation, which is now belongs to the Indonesian government, is getting smaller and smaller because of palm oil trees.
Okay.
So it's also again being replaced,
yeah.
Yes.
Okay. Well, Tsering, but what's your fascination with this material?
It was like a little bit of a Pandora box for me. And that's also what makes me so passionate about materials and material stories. Because sometimes you look at the material and you're like, okay, it smells weird, it looks strange, it's not very interesting. But the moment you start to research, like the whole history of it and the whole cultural connections we have with it, you discover like a whole world. And for me, this material, it was so popular and now nobody even knows about it. And it was so important for our technology that, and still people are barely aware of its existence. That was really, it made me a little bit sad in a way.
Yeah.
And I wanted to highlight its importance.
Okay. So you want to take it out of history and show it again.
Yeah, shake the dust a little bit.
Shake the dust. Because what did you make for the, your product for the exhibition?
So at the end, I wanted to illustrate or communicate the feeling of lost. There's a term called ecological loss or ecological grief psychologists, they see it in environmentalists and scientists, but also in indigenous people. That they encounter the loss of their surrounding or that they're dealing with extinction. And I felt this feeling of loss as well, in a way, when I was reading and investigating on it. So I created a series of three urns. And they're made from a very new material, so it's SLA resin. So it's a type of 3D printing technique with liquids. And from a chemical resin. The nice thing about it, that it can be 3D printed, but it becomes transparent. So I wanted to create like this kind of shell, outer shell, from the newest type of plastics that protects the inner core that is made from the old plastic, from the gutta-percha.
So inside this?
Inside is the core. It's made from gutta-percha that I was lucky enough to get from Dr. Wilkie. And it's a very interesting thing because it's a piece that actually changes with time. One of the things which are very difficult also for the conservator Marguerite from the Tropen Museum is that it's a really hard material to conserve because it's a natural plastic, of course. Natural plastic should decompose and fall apart and break. And so she's not the only one, but a lot of conservators from museums around the world, they're really dealing with a lot of trouble of conserving plastics, also modern plastics for future generations.
Yeah, that's what Marika also told.
Yes.
But this is not plastic.
Gutta-percha, it's considered natural plastic.
Natural plastic.
Yes, so it's the modern plastics. That's a plastic that was used, for example, like shellac, which is a lac from insects, that was also used. Horn was also considered as a natural plastics.
Okay. Well, I never heard of natural plastics, but that's interesting, of
course. So it's basically polymers from nature.
Okay, yeah, that I understand.
So that's basically what plastic is. It's a polymer. So there were a lot of different natural plastics. There was also a French version called Bouillet d'Orsay, and there was a Galilith, which was made from milk. Bouillet d'Orsay was made from blood. So it's very interesting, like, to understand like the old type of plastics, as we call it. And I'm doing quotes, but nobody can see it. But so for me, like, this beautiful material, it changes and it disappears and it breaks down. Also, you can see the pieces next to my work, which are from the collection of the Tropen Museum of the World Culture Museum. and you have those deformed objects or broken objects. And it's questioning this idea, like, yeah, natural plastic, they're supposed to break down, but how do we conserve the knowledge?
These are things of guttapercha.
Yes, those are made from guttapercha.
And from the depot, and they are breaking down. And why are they breaking down? Because
they're natural, and that's what happens with natural materials.
But you told us that it can resist seawater.
Yes, so that's an interesting point, because now also Dr. Wilkie, also Margaret, and conservators all over the world, they're trying to understand how to conserve natural materials for future generations. So it breaks down because it oxidizes. So what they found out now, that it's conserved under in dark environment in seawater.
Okay.
So you cannot see it if you put it in a museum, but you want to keep it. You want to keep it for future. But what happens when it falls apart?
Yeah.
It's natural way of living, in a way.
Yeah, so under the sea it doesn't fall apart, but above the sea it is.
Yeah.
Because you told me a story about an old ship.
Yes. Oh, yeah, it's a beautiful story. One of the people who helped me a lot is a journalist named Tracy Williams. And she's known for finding those kind of suspicious blocks, which survived under seawater for 100 years. They came from a shipwreck. And she really likes to do beachcombing, which is basically walking at the beach and collecting objects. And one day she came across this weird block. She thought it's even made of wood. She didn't know what it is. But there was a name on it, the Chapir. I'm probably saying it wrong. And she said, yeah, I just put it in my back garden. I didn't know what it is. And then somebody else came across it. And she was also like doing a little bit of Google search. She couldn't find any information except for a name of a village in Indonesia. So also in the Toppen Museum, in the collection, they have a picture of natives from Indonesia with those blocks. And through her investigation and also like a little bit engaging people around the world, she found out that more people found those blocks. And it comes actually from a ship that was sunk. And it was bringing those materials to Europe from the East.
Okay.
Yeah.
And now it comes up and it's still, conserved, actually.
Yes, so it was conserved underwater. But yeah. I saw at Professor Wilkie's office, he showed me this, and it's already breaking apart because it's in oxygen.
Yeah, and you cannot keep it for long.
No, he and keeps it underwater.
Yes, and that's what you're showing also with your object in the exposition.
Yes.
Are you doing more of these expositions?
I do a lot. I'm very, very fortunate to be a busy designer. I'm also showing a project with the Textile Museum. I think the exhibition is going to end in November, so I'm really recommending. It's called To Die For.
Textile Museum
in Tilburg.
Tilburg.
In Tilburg. A fantastic museum as well. I'm showing in different museums different projects, so I'm busy.
Well, that's very good. So you mostly do your things for exhibitions, for museum.
Yes, so it's mainly for collections, museum. I give a lot of lectures about my work. I teach design as well.
Oh, okay, yeah. So on the
Design
Academy.
At the Design Academy, okay. Yes.
And okay, well. Thank you. I'll go back to Marieke, if it's okay. Dat is dus de samenwerking met designers en kunstenaars. Want die designers hebben ook op de Dutch Design... hoe heet het ook weer?
Dutch Design Week. Ja, dat,
hoe was dat?
Ja, dat was echt fantastisch. Het is, ik wilde heel graag met de Dutch Design Week en Leone Kuppen samenwerken... uiteindelijk is dat gelukt en konden we dit mooie project met die vier jonge talenten ook op de Dutch Design Week laten zien. Lena had zelfs een tweede jas gemaakt.
Lena, dat was degene van de jas met
van de jas met de labels. Inderdaad. En de anderen hadden hele mooie samples neergelegd. Daria van kleur, stalen, natural en synthetische kleuren. En Gundiga heeft altijd een soort... die was heel erg gefascineerd door tuinen en de maakbaarheid van de natuur door de mens. En dat plastic eigenlijk een soort synoniem is voor het maakbare. Hè. Je kan alles maken van plastic.
En ja, zoals... en het bewaarbare. Hè? Want ja. Waar was Gunda Strauberga, als ik het goed zeg?
Ja, klopt.
Waar was zij dan door geïnspireerd uit de collectie?
Zij was geïnspireerd door een set uit jaren 80 Turkije. En dat werd gebruikt om nepbloemen mee te maken.
Ja, door bloemen.
Ja, en zij was echt gefascineerd door die bloemen. Dus ook plastic bloemen. Uiteindelijk is ze zeg maar plastic bloemen uit elkaar gaan halen. En ontdekte ze ook dat eigenlijk voor elk klein dingetje in het bloem... iets is gemaakt. Dus het is eigenlijk allemaal van plastic. En voor elk stukje plastic moet een malletje gemaakt worden. Dus eigenlijk ontzettend intensief werk om zo'n bloem in elkaar te zetten. En ze heeft alles dus uit elkaar gehaald. En daarna is ze weer dingen in elkaar gaan zetten, maar niet zoals het uit elkaar was gehaald. En toen bleek het een soort bloemen-Lego te worden. En toen kwamen daar bloemen uit die natuurlijk helemaal niet bestaan. En krijg je een soort rariteitenkabinet van gekke plastic bloemen die zelf gemaakt zijn.
Ja, maar wat ik wel aan die bloemen, wat ik dan ook uit die tentoonstellingen gehaald heb, is dat plastic bloemen zijn eigenlijk wat de mens probeert boven de natuur te staan. Ja. Boven de, verweren of te doodgaan. Plastic bloemen blijven altijd bestaan.
Ja, heel duurzaam. Ja, ja ik was laatst... ik was op vakantie in mei op Madeira. En je ziet dat vaker. Hè, dat je op van die grote begraafplaatsen komt... die dan vol met plastic bloemen staan. Want ja, die vergaan niet. Ja.
Ja, dan moet je een beetje afstoffen en dan...
Een beetje afstoffen, ja.
En dan kunnen ze weer een jaartje mee, toch?
Ja, precies. En de kleuren blijven ook vaak wel best wel mooi.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel bijzonder wat plastic dan in ons leven gewoon doet. Hé, maar jij werkt niet alleen voor het Tropenmuseum.
Nee, het is eigenlijk het Nationaal Museum voor Wereldculturen. Ja. We zijn dus eigenlijk, we hebben vier locaties.
Ja.
Dus we hebben het Afrika Museum in Bergendal. We hebben het Tropenmuseum in Amsterdam. Het Wereldmuseum in Rotterdam en Volkenkunde in Leiden.
Ja, want deze tentoonstelling gaat naar Rotterdam, zei je.
Ja.
En dat is dus naar het
Wereldmuseum in Rotterdam. En dat die tentoonstelling zal dan in juni. Dus in mei gaan we... Deze staat hier in mei, Plastic Crush, in Amsterdam.
Mei, ja.
En dan wordt die afgebroken en weer opgebouwd in Rotterdam.
Ja, nou ja, dat is ook mooi, want dat is dan ook dat je het weer opnieuw gebruikt.
Ja, proberen we wel. En dat is ook wat we met deze tentoonstelling ook wel hebben geprobeerd. Om hem wel duurzaam, zo duurzaam mogelijk te maken. Want eigenlijk is een tentoonstelling niet duurzaam.
Waarom niet?
Nou, omdat je bouwt een tentoonstelling op en je breekt hem weer af.
Ja.
Dus alle tekstbordjes, vaak worden prints toch weer weggegooid. Nu hebben we heel erg bewust gekeken naar de materialen die we gebruiken. Dus voor de tekstbordjes hebben we een materiaal dat dan 100... is wel een plastic of een kunststof, maar dat kan 100% gerecycled worden. En we hebben gekeken naar de sokkels, waar objecten op staan. Dat die bepaalde maten hebben die we eigenlijk universeel weer kunnen gebruiken. Dus zodat ook bij nieuwe tentoonstellingen, die niet Plastic Crush heten, maar andere, waar we die weer kunnen inzetten. Dus,
ja, want meestal wordt het gewoon op maat gemaakt.
Meestal wordt het gewoon op maat gemaakt. Dus het ook wij reflecteren op hoe we duurzaam kunnen zijn. En het is ook echt wel een leerschool. En het is een eerste stap. We zijn nog niet... we moeten nog heel veel stappen, maar we zijn er in ieder geval gestart en mee bezig.
Dus jullie zijn echt met alle aspecten bezig van waar deze tentoonstelling ook over gaat.
Ja, proberen we wel, ja.
Proberen?
Ja.
Dat lukt niet altijd?
Nee, het lukt niet altijd. We hebben in de tentoonstelling hebben we ook een... een soort kooi staan, een soort afscheidingswand. En daar hebben we al het plastic afval. Dat komt van bijvoorbeeld de vitrines die worden getransporteerd. Okay, de sokkels, ja, dus bubbel plastic en zo. Ook een soort van reflectie van, hey, ja, we zijn er nog niet. Maar ja, we moeten echt naar alternatieven gaan kijken voor vooral verpakkingsmateriaal. Dat is echt, dat is toch echt plastic.
Ja, en dat tentoonstellen jullie
ja,
ook.
Ja, eigenlijk wel. Ja, 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 klopt.
Oké, leuk. Hey, en werk je alleen voor het Tropen Museum of werk je ook voor de andere musea?
Ik werk ook voor de andere musea. Dus ik zit ook vaak in het Afrika Museum, want ik woon zelf in Arnhem. Dus okay, dat is net dichterbij, dus daar zit ik vaak. En daar ga ik nu ook weer een tentoonstelling voor maken.
Gaat die over?
Die gaat over goud.
Oh.
Ja, dus dat wordt ook nog een spannende tentoonstelling. En de Plastic Crush gaat natuurlijk straks naar Rotterdam. Dus dan zal ik daar ook aanwezig zijn.
Het gaat over goud, nu over plastic. Het zijn allemaal grondstoffen.
Ja, ja. Ik zie een patroontje. Het is niet expres, maar ik heb er wel over nagedacht inderdaad. Ik dacht, ja, er zit wel een linkje inderdaad. Ja,
leuk. Ja, goud, dat is natuurlijk ook wel erg intrigerend, denk ik, om iets over te maken.
Ja, zeker. Ja, het is weer heerlijk om ook daar weer helemaal in te duiken en te zien hoe die links over de hele wereld te zien zijn. Ja.
Nou ja, ik kom zelf vaak in Bulgarije. Daar hebben we een huisje in Varna. En daar ligt de oudste menselijke goud gemaakte schat ter wereld. Die is wel 6.000, 7.000 jaar oud. Heel interessant is dat.
Dat is heel interessant, ja.
Het materiaal wordt al zeker 7.000, 8.000 jaar gebruikt.
Jeetje, ja. Bizar, hè?
Ja, dat is wel... dat zegt wel iets, ja. Dat is ook... I just go back to you. Okay. How was it to work with the Tropen Museum or for this exposition?
Yeah, fantastic. Because what I like when I do collaborations is that I get freedom, like to express my wildest ideas. And I think the World Culture Museums, they really gave me a free hand. They completely trusted my vision. And I was just happy that they gave me this opportunity.
Yeah, and you told me actually you're kind of a detective, looking for stories.
Yes.
So did you also had 1.5 years to investigate?
I had about a year.
Okay.
A little bit, maybe less. Usually that's what it takes me also to do my projects. So for me, it's not a long time because I am a detective and I have to find an inspiration and talk to experts. I always try to involve experts because, of course, I'm a designer. I cannot be a geologist, a botanist, and a philosopher as well. So it was a bit of a detective work because, of course, it's a material that is not common. And it was also a question for myself, because it's a material that barely exists anymore and being used only for research purposes, is it even okay that I extract it, so that I get it and I work with it? That's also maybe interesting to mention that in the exhibition, you will see I didn't use a lot of the material because I had a very limited amount. And I reused some gutta percha that I received from Peter Wilkie and from artists that he worked with before. He did a small exhibition in the Botanical Gardens in Edinburgh, also about gutta percha.
Okay.
So it was kind of upcycling what they worked with.
Yeah.
So I didn't buy a new material.
Oh, you can still buy it?
You can buy it. It's very expensive because, of course, they make it only by order. It's not a factory that works endlessly. And, of course, they need to use the tree for that.
Yes, and that comes from that one plantation on Java.
Yes, one plantation. Only one small plantation.
That's very interesting. Marieke, waarom zouden mensen naar deze tentoonstelling moeten gaan?
Ja, omdat het natuurlijk ontzettend vette tentoonstelling is. Nee, het is...
Maar het zet je toch ook aan het denken?
Het zet
tenminste.
Je zeker aan het denken. Wat ik zelf gewoon heel, heel leuk vind en nog steeds... Dat je heel erg naar je eigen dagelijkse objecten gaat kijken. Heel anders. Dus je ziet de oude collectie. Dat ben je natuurlijk gewend om in een museum te zien. Maar dat zie je dan direct naast een plastic poncho bijvoorbeeld. Die dan naast een zalmvissenhuid ligt. En... ja, je gaat gewoon in één keer heel anders naar je eigen omgeving kijken. En dat maakt het heel, heel interessant. Daarnaast hebben we hele leuke interactives. Waardoor je ook gaat bewust zijn van... wat heb ik eigenlijk aan? Wat draag ik eigenlijk van plastic? We wilden niet dat mensen heel depressief de tentoonstelling verlaten. Want natuurlijk zitten we met een plastic probleem. Maar we willen vooral heel erg kijken van hoe... hoe is het zo gekomen dat plastic ons leven heeft verrijkt... maar ook nu dat we ervan af moeten.
Oké. Okay. Nou, dankjewel Marieke.
Graag gedaan.
Dankjewel Sjaar. We moeten nu afsluiten voor deze vertellen over de tentoonstelling. In het Tropenmuseum, Plastic Crush. En loopt tot, is net geopend, loopt tot mei komend jaar. Dit was... Wie wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten, Marieke Meijer en Sjaar Lifne. En de techniek was in handen van Abe Ipping.